Ja, goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Fijn om hier vanmorgen het woord met u te mogen delen. Toen ik in de voorbereiding hier naar deze zondag toe was, toen werd ik bepaald bij een bepaalde psalm. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Psalm 27. Daarboven heb ik gezet ervaringen van David. Ervaringen van David, ik denk dat wij niet alleen kunnen leren van een stukje theorie, maar ook gewoon van ervaringen van de mensen in de Bijbel. Dat vind ik het mooie van de Bijbel, dat de Bijbel van die reële verhalen heeft allemaal. En ik wil dan in de eerste plaats wil ik eventjes naar het Nieuwe Testament gaan. En wel naar een stukje uit de brief aan de Filippenzen. De gemeente in Filippi was een gemeente waar Paulus ook geweest was en waar hij later op een gegeven moment brieven aanschrijft. En hij schreef daar dan, mijn broeders, verblijd u in de Heer. En een eindje verder in die brief, verblijd u in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. En ik moet u iets bekennen. Moet u bekennen dat mij dat niet altijd lukt. Om echt blij te zijn. En ik weet niet hoe het bij u is. Maar ja. Het lukt mij niet altijd. En het mooie vind ik dat ik juist vanuit een voorbeeld van David dan heel veel kan leren. Vandaar dat ik dus naar die psalm overga. Psalm 27. Psalm 27 begint heel, eigenlijk in een hele goede stemming, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat David op dit moment, dat hij die psalm begint, dat hij toch vrij vol is van wie God is. Er staat boven van David, en dan staat er, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Nou, de Heere, dat is dus de naam van God. Als er Heere staat met hoofdletters in de Bijbel, dan is het altijd de naam van God die daar genoemd wordt. En Gods naam betekent eigenlijk Hij die er is, of de aanwezige. Dus de aanwezige, de God die er is, de God die bij mij is, is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik dan nog vrezen? Ja, als God bij je is, waar heb je dan nog bang voor te zijn? Toch? Op zich klinkt dat logisch voor mij. De Heer is mijn levensveste. Dat is een beetje oude taal, maar is in feite de vesting van mijn leven. Dus degene bij wie ik kan vluchten als het moeilijk wordt. Voor wie zou ik dan nog bang zijn, vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. En we weten dat David dat regelmatig ervaren had in zijn leven. Niet alleen vijanden van buiten Israël, maar zelfs koning Saul die het op zijn leven gemunt had. Toch? En hij gaat dan verder, al legert zich een leger tegen mij, en hij had dat ook ervaren, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Nou, ik heb hier een zonnetje boven gezet om aan te geven van ja, David is heel, gaat bij wijze van spreken helemaal uit zijn bol van nou, geweldig. Geweldig, wat een God heb ik. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, zegt hij dan. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren. Het huis des Heeren was de plek waar je met God kon zijn. Wij hebben het voorrecht dat we van dag tot dag, van minuut tot minuut zou ik zeggen, bij God mogen zijn. Toch? In Jezus Christus. Maar voor David was dat de tempel. Of voor David eigenlijk nog de tabernakel. De tempel moest nog gebouwd worden. Te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven om de lieflijkheid van de Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Ik kom daar dadelijk nog even op terug. Want hij bergt mij in zijn hut. ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, jouw psalm zingen de Heer. Nou, als dat geen David in jubelstemming is. Ik heb hem er hier ook weer voorbij getekend. Dat is toch geweldig. Wat een kanje van een David. Toch? Wat een geloofsheld. Maar dan moeten we eens horen hoe het verder gaat. Zo in één keer van die geloofsheld lezen we dan in één keer. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van uw wegen zegt mijn hart zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Ik voel daar een hele grote verandering in de sfeer. Het lijkt wel alsof David hier ineens bang is dat God hem in de steek laat. Is dat nou? Dat is hij zo geweldig op de weg toch met God. En het volgende moment is hij bang dat God hem in de steek laat. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik, ja, op zich herken ik dat wel. Hebt u dat ook wel eens? Het ene moment ben je vrolijk en het volgende moment dan gebeurt er iets. Of soms weet je niet eens wat er nou precies gebeurd is. En in één keer lukt het niet meer. David kan het gewoon even niet pakken. Dat God hem niet in de steek zal laten. Dat God hem met blijdschap zal ontvangen. Wat er ook gebeurt. En dan zijn er natuurlijk altijd foute mensen die zeggen van nou, het zal wel zijn dat hij toch ontdekt heeft daar op de, terwijl hij op de berg was, zal ik maar zeggen met God, dat hij dacht van ik ben toch niet zo volmaakt en misschien dat hij daarom, of misschien heeft hij wel een onbeleden zonde of weet ik veel wat. We staan heel gauw klaar met onze analyses waarom David zich hier. Maar het gaat over dat hij bang is dat God hem zal verlaten. En om dat goed te begrijpen, denk ik dat we even een uitstapje moeten nemen naar de manier waarop David opgegroeid was. Ik ga dus eventjes naar 1 Samuel 16. Waar komt die donkere wolk die daar ineens boven David was, waar komt die vandaan? Nou, die donkere wolk die herken ik een beetje in 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, daar lezen we over David en over het gezin van David. Want God stuurt de profeet Samuel naar het gezin toe, naar dat plaatsje toe waar zij woonden. En uit al die bewoners daar in dat plaatsje wordt dan Isaïe, de vader van David, uitgekozen door God. En God zegt tegen Samuel, naar hem moet je toe gaan. Samuel is met een koe gekomen, die wordt geofferd, et cetera. Het is een heel ritueel. En dan staat er heel mooi, de Heere zeide tot Samuel, vul uw hoorn met olie en ga naar de Bethlehemiet Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Nou, hij komt dan, ik sla even een stukje over, Samuel komt dan daar. En dan staat er, en hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Het was een hele bijzondere aangelegenheid dat de profeet bij je in de plaats kwam. En dat hij je uitnodigde als speciaal jouw gezin. En dan moeten alle zonen langs Samuel gaan, of Samuel gaat langs alle zonen heen. En dan staat er, en Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zeide tot Isaï, Nou, en dan komt er een heel stuk van, nee, die is het niet, die is het niet, die is het niet, die is het niet. Alle zeven, zegt God van, die is het niet. En hoe kan dat nou? Dus dan zegt Samuel uiteindelijk, zijn dit alle jongens? Die snapt er ook geen barst van. Ik heb hier zeven zonen van Isaïe. Hier heeft zeven zonen. Ik heb hier zeven zonen. God heeft gezegd, één van die zonen is de koning. Moet je gaan zalven. En dan zegt God bij allemaal nee. Dat is ook raar. Dus hij zegt dan, zijn dit alle jongens? En dan zegt Isaïe, deze antwoorden staat er dan, de jongste ontbreekt nog. Zie, hij wijdt de schapen. En het is heel opvallend, ik heb eens even opgezocht in het Hebreeuws, wat staat er nou voor dat woord ontbreekt? Eigenlijk staat er, de jongste was overbodig. De jongste kon gemist worden. Met andere woorden, David telde niet mee. Als het erop aankwam, als de profeet bij je thuis kwam, oh, David die kan wel op de schapen blijven passen. En als ik dit lees, dan kan ik me ineens voorstellen dat David daar op de berg bij God, waar hij zich heel erg afhankelijk weet van God, want hij heeft net verteld over dat de vijanden, dat hij zijn hoofd op kan heffen boven zijn vijanden rondom hem. Waardoor kan dat? Doordat God met hem was. Wat zegt David als hij ook dat tegemoet komt? Dankzij mijn God kan ik jou tegemoet komen. Jij komt mij wel tegemoet met een speer en met weet ik wat allemaal. Ik kom jou tegemoet namens de Heere. En hij wist ergens van, ja, op het kritieke moment kan het wel zijn dat God net is als mijn vader, die me laat zitten. Die zegt van, nou, David, ik kan wel achter de schapen blijven. En dan zie je ineens dat David tot dat bewustzijn komt van, hé, ik verwar God met mijn vader. En dan zegt hij hardop, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, al heb ik mij verlaten gevoeld door mijn vader en moeder, want dit was hij zich dus niet bewust, terwijl hij daar lekker op de bergtop zat God te loven. Maar daar voelde hij zich van met zijn gevoel wel afhankelijk van God. En daardoor kwam dat wel naar voren, die oude herinnering van, hé, misschien word ik wel verlaten. Maar al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Ergens anders in het Oude Testament staat dat God geen man is, geen mens is, dat hij liegen zou. Ik vind dat heel mooi. Want wij doen allemaal wel eens deuken op van andere mensen. De een misschien heftiger dan de andere. Sommige mensen zijn in hun jeugd, hebben ze al de nodige deuken opgelopen door mensen. En dan mogen we weten van, zelfs al hebben mijn vader en moeder mij verlaten. En eigenlijk zeg ik van, het is, ik kan die Isaïe, dat was natuurlijk niet goed wat hij deed. Om een van je zonen zo minderwaardig te behandelen, is geen goede zaak. Maar het is wel opvallend dat de Bijbel ook aangeeft van dat zijn broers, zijn allemaal broers, allemaal zonen van dezelfde moeder. En David was dat niet. David was eigenlijk, ja, een onwettig kind. Heb je dat langs? En zijn leven lang had dat hem kunnen blijven achtervolgen. Maar je ziet eigenlijk dat David dan toch weer terugkomt bij, ja, nee, Bij God is het anders. Bij God is het anders, want toch neemt de Heere mij aan. En ik proef daar in Davids verhaal eigenlijk iets van, ja, zeg maar de vader die klaarstaat voor de verloren zoon. Met open armen. Kom zoon. Kom. En dat ervaart David. En ik denk dat hij dat heel erg goed gedaan heeft. Om dat te ervaren. Bij God. En dan gaat hij verder. Van, dan zit hij van, ja, ik heb eigenlijk het nodig om weer helemaal opnieuw alles te bekijken. En opnieuw mijn leven in te richten, zou ik haast zeggen. Want dit is een totaal ander uitgangspunt. Als wat ik vroeger had. En ja, dit heeft mijzelf, moet ik zeggen. Ik heb, toen ik deze psalm aan het voorbereiden was, ja, toen greep het mij ook alweer zelf aan. Omdat ik zelf ook heel erg dit ervaren heb. Als ja, ik mag mijn leven op God bouwen. Onderwijs mij, Heere, zegt David dan, uw weg. En leidt mij op een effen pad om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders. Want valse getuigen staan tegen mij op. En daarin was hij natuurlijk in feite, Paulus heeft het over dat wij mogen meelijden met Christus. Nou, in feite was David hier al een beetje aan het meelijden met Christus. Delen in zijn lijden en ook te delen in zijn verheerlijking. Valse getuigen staan tegen mij op. Jezus ervoer dat. Soms ervaren wij het misschien ook wel eens. En hij die geweld blaast. Ik vind dat ook zo mooi, hè? Geweld blazen. Klinkt als geweld. Ondertussen is het blazen. Is het lucht. Zo gaat het vaak bij mensen. O, als ik niet had geloofd de goedheid van de Heere te zullen zien in het land der levenden, zegt hij dan. O, als ik niet had geloofd de goedheid des Heeren te zullen zien. Dat is wat die omschakeling in vers 10 mogelijk maakte. Dat hij geloofde, ja nee, ik zal in dit leven niet pas, hè? Niet zo van, nou ja, alle dingen, alle, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, in dit leven zal ik de goedheid van God weer zien. En daar zal ik me weer aan op kunnen trekken. Daar geloofde hij in. Vandaar dat hij dan ook besluit, deze psalm, met wacht op de Heere. Ja, wees sterk, uw hart zij onverzaagd, ja, wacht op de Heere. Overigens, het is u misschien opgevallen dat ik de NBG-vertaling hanteer. Ik heb bij deze psalm bewust gekozen voor de NBG-vertaling. Want de NBV-vertaling die vertaalt ten onrechte vers 10 als al zouden mijn vader en moeder mij verlaten. Hoe staat het? Al verlaten mijn vader en moeder. Ja, dat staat er. Maar dat is niet de ervaring van David. Van nou ja, het zou kunnen gebeuren dat. Nee, het was zijn ervaring. Ze hadden hem verlaten. En dat is ook wat in het Hebreeuws staat. Ik heb het expliciet nog even nagekeken. Maar, en zo zijn er meer dingen. Dat ik zeg, nou, in dit geval kies ik even voor de NBG. Nou staat er aan het eind hier. Staat, wees sterk, uw hart zij onverzaagd. Nu kan ik, tenminste, als ik in een goede stemming ben, dan lukt dat. Kan ik mijn denken wel een beetje ergens op richten. Maar mijn hart is vaak lastiger. Want mijn hart reageert ook op al die oude ervaringen. En hoe zorgde David nou dat zijn hart onverzaagd bleef? Dat zijn hart die moet putten om door te gaan met God. Ik denk dat ik daar graag wat van leer. Hebt u dat ook? En daarvoor ga ik eventjes terug naar vers 4. Ik heb er net vrij snel over vers 4 heen gelezen. In vers 4 geeft David eigenlijk twee redenen waarom hij graag bij God wil zijn, daar in de tempel of in de tabernakel. Ik lees hem nog eventjes opnieuw. één ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven. Al de dagen van mijn leven. Dat betekent nogal wat voor hem. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Ik weet nog dat jaren geleden de Heer als het ware, dat ik dit een keer las. En dat de Heer hier een schijnwerper op liet schijnen. Misschien kent u dat, dat u in stille tijd of hoe dan ook een stuk uit de Bijbel leest. En dat ineens één vers eruit komt springen als het ware. Nou, dit vers sprong er voor mij echt uit. Want hier gaat het in feite, hier gaat het in feite over twee dimensies, zou je kunnen zeggen, twee aspecten van hoe wij God kunnen kennen. Dat laatste is om te onderzoeken in zijn tempel. Nou, toen ik die tekst las, toen kende ik dat, want ik deed veel aan Bijbelstudie. En ik was een beetje een studiebol. Degenen die mij wat langer kennen, die weten dat ik vroeger nog meer dan nu echt een studiebol was. En op zich is dat hartstikke goed. Het is goed om Gods woord te bestuderen en tot te nemen. En dat je weet van ja, maar God zegt dit. Dat je in situaties je kunt herinneren van ja, maar de Bijbel staat dat. Dat is voedsel, zeg ik eventjes, voor ons verstand. In de eerste plaats. En daardoor voor ons leven. Maar dan komt dat andere. En toen God daar zijn schijnwerper op zette, toen drong dat door tot mijn hart wat er eigenlijk staat. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. Dat is een heel andere taal dan Bijbelstudie. Voelt u? De liefelijkheid aanschouwen. Dat zijn twee woorden. Dat is poëzie. Dat is geen proza, dat is poëzie. En wat dat doet dat met mij? Als ik de Heere ga aanschouwen, als ik gewoon ga zitten en zeg van, wauw, Heer. Wauw. Zoals we net zongen, hoe groot bent u? Als ik erbij stilsta wat God voor mij gedaan heeft, als ik erbij stilsta hoe groot hij is, en daar gewoon eens eventjes de tijd voor neem. En in onze jachtige tijd, dan doen we dat natuurlijk niet zo vaak. Ja, dan is het niet zo gek dat we ze nu en dan door ons gevoel onderuit gehaald worden. Zoals David hier ook gebeurde. En dat we dat niet zo snel herkennen. Als wij gewoon wat vaker zouden gaan zitten en gaan zeggen van, Heer, ik heb het nodig voor mijn gevoel, voor mijn emotionele welzijn, om het even zo te zeggen. Ik heb het nodig om gewoon mij te voeden met te kijken naar wie u bent. Kijk, als ik hier een verhaal zou houden, stel volgende week bij de koffie of zo, dan vertel ik tegen een van u van, ik heb een leuke vrouw leren kennen. Zoals u, een aantal van u weten, ik ben ongetrouwd, dus het zou nog kunnen gebeuren. Ik heb een leuke vrouw leren kennen en ik zou een heel verhaal beginnen van, ze is aardig en met zo'n gezicht, weet je wel? Ze is aardig en ze... allemaal feiten. Zou u dan de indruk hebben, nou, dit staat in vroegere vlam? Wij zijn de bruid van Christus. Althans, dat is wat de Bijbel zegt. En soms denk ik wel eens, zijn we de bruid of zijn we de secretesse? Zijn we alleen maar aan het regelen en dingen aan het doen? Of zijn we helemaal gepakt door wie hij is? En kijk, als we naar hem kijken, denken we dan van, wauw. Zoals een bruid naar haar bruidegom kijkt en denkt, wauw, dat wordt mijn man. Ja? Of praat ik nu onzin? Dan mogen we toch iets groeien, tenminste heb ik. Mag ik iets groeien? In die passie. En dat zit in mijn gevoel. Dus dat zit in die twee die. In dat ik mijn gevoel mag voeden met het aanschouwen van de liefelijkheid. De liefde, de getrouwheid, hè, alles wat daarbij hoort van God. En die beide dingen hebben we nodig voor ons leven, zeg ik dan even. In een andere psalm zegt David het op een iets andere manier. Psalm 16. Ik stel mij de Heere, zegt hij daar, bestendig voor ogen. Wauw. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoten de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Wat zei Petrus ook alweer tegen Jezus? Toen Jezus zei van, hebben jullie ook geen zin om weg te gaan? Nee, want u hebt woorden van eeuwig leven. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid, heb je weer dat woord? Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. En hij laat zich daardoor laven. En dat heb ik ook nodig. En ja, je mag voor zichzelf dat ook invullen. Ik ga zo langzamerhand een beetje afronden. Via David keken we vanmorgen ernaar dat we soms zomaar zonder enige aanleiding of althans oppervlakkig gezien zonder enige aanleiding gepakt kunnen worden door sombere gevoelens. Of misschien zijn het bij u niet sombere gevoelens, maar boze gevoelens of weet ik veel. Ik leerde vanuit de ervaring van David. Ja, vaak heeft dat wel ergens een oorzaak. Alleen het opvallende bij David vind ik, hij wordt daar niet kwaad over. Hij zegt niet tegen zichzelf, ja David, nou moet je eens ophouden met zeuren over dat je verlaten bent. Nee, hij corrigeert gewoon zichzelf van, oh ja, wacht even, ik plak wat ik ervaren heb met mijn vader, plak ik op God, moet ik niet doen. Nou, dan is het klaar. Geen veroordeling. En, oh, wat erg? Nee, gewoon. Het is goed om in zo'n situatie vast te houden dat onze hemelse Vader goed is. Dat is wat David ook in de laatste regels van deze psalm eigenlijk aangaf. Van, wacht op de Heer. Houd eraan vast. En we mogen ons verstand en ons gevoel voeden vanuit zijn grote liefde en zijn blij zijn met ons. Want God staat nog steeds met die open armen. En met een big smile op zijn gezicht. Van, kom erbij, mijn zoon. Kom erbij, mijn dochter. Hij wil ons graag ontvangen. Hij wil ons graag ook in onze emoties, ook in ons verstand, beide voeden. Vandaar dat ik eigenlijk, als ik dan terugga, ja, als ik terugga nog eventjes naar die tekst die ik aan het begin noemde uit Filippenzen. Eén ding was mij toen eventjes over het hoofd, had ik even over het hoofd gezien. Maar Paulus die schrijft daarbij, de Heere is nabij. En ik denk dat dat heel kernachtig is. Heel belangrijk is. Waardoor kan ik op een gegeven moment uit mijn put, of wat het ook is, hè, die emotionele, mindere gevoelens, zo ik dat ervaar, waardoor kan ik daar uitkomen? Omdat God erbij is. God laat mij niet in de steek. Want diep in mijn hart, en ik denk dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. Diep in mijn hart ben ik er soms bang voor om in de steek gelaten te worden. Net als daar. Ja toch, sinds we uit het paradijs gezet zijn, merk ik, doe veel aan pastoraat, zowel hier in de gemeente als buiten de gemeente. En ik zie daar heel vaak dat een punt is. Dat we bang zijn om in de steek gelaten te worden. Net als David. En door dat gewoon toe te geven, ja, dat ken ik soms. Daar heb ik reden voor. Maar bij God gelukkig niet meer, want Hij is nabij. Ja. En het helpt mij om terug te denken, ja, man. Het helpt mij om terug te denken aan die momenten dat ik Hem nabij heb ervaren. Ik heb hier eventjes het achtergrondje een beetje veranderd, ik weet niet of dat goed te zien is, maar... Ik moet vaak denken, als ik bijvoorbeeld die psalm weer lees, psalm 27, moet ik denken aan een ervaring die ik had, toevallig ook letterlijk op de berg, of in de bergen, waar ik een hele goede tijd met God mocht hebben. En door me daar weer aan te denken, kom ik ook als ik met andere gevoelens in de knoop lig, daar makkelijker uit. Dus het helpt om zo nu en dan die tijd te nemen met God. En te zeggen van, Heer, ik heb het nodig om even bij u bij te denken. Dan kom ik er makkelijker weer uit. Dus eigenlijk zeg ik, had ik boven deze preek ook kunnen zetten, genieten van God. Het mag. We hebben het zelfs nodig.